AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister. Poki.
Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Je luistert naar de lange termijn. Derde aflevering, Twan, van het nieuwe jaar.
Ja.
We zijn er weer.
Gaat hard.
Eén ding hebben we dit keer niet bij ons. Of heb ik niet bij me?
Ja, vooral jij niet.
Ja, vooral ik niet. Ja, we beginnen natuurlijk altijd met de whisky. En ja. Ik kom net bij je aanlopen, heel trots. Ik ben op tijd. We kunnen beginnen een nieuwe aflevering.
Wat ben je vergeten?
Wat ben ik vergeten? De whisky. De whisky. En ik had nog zo'n lekkere whisky voorbereid ook nog. Ik had een Macallan 18. Zijn je voorbereid? Nee, Macallan 12 trouwens, niet 18. 18 is
altijd te vieren.
Nou, we gaan het zo over het portfolio. Dus daar, als we een keer een moment hebben om groen te staan, dan gaan we dat pakken ook.
Stop op je hoogtepunt.
Ja, dus we zitten weer, het zit weer klinkt negatief, maar we zitten weer aan de Glenfiddich deze keer.
Ja, ja. Weer de huiswhisky. Er zat nog een klein beetje in.
Nou, ik ben lang blij dat jij er eentje hebt, anders was het niet echt een aflevering geworden zoals we ze willen ook. Nee,
ik moet nog wel even mijn huisarts bellen dat ik van plan ben om 52 keer dit jaar whisky te gaan drinken. Ik weet niet of ze daar heel blij mee is. Maar goed, hè? Heeft ze ook wat te doen.
Nou, in ieder geval toch wel een lekkere start van de aflevering. Met een klein slokje erbij. Dus dat scheelt. Hey, wat gaan we allemaal bespreken vandaag?
Ja, dat staat weer genoeg op de agenda. Maar we hebben de whisky gehad. En we gaan het eventjes hebben over... Ja, ik had weer een polletje gedaan. Ik had een polletje gedaan over... Moet ik even uitleggen waarom ik dat polletje heb gedaan.
Ja.
We zijn nu weer zo optimistisch, lijkt het althans. De beurzen zijn weer gestegen, we zitten weer in het groen. Er zijn echt mensen die zeggen van, ik heb een winst op mijn portfolio op dit moment year to date van... Ik zit in jouw regio te denken.
Je zit
20 tot 40%. Ik zat net te denken, ik kan geen geintje meer maken nu van... hoe is het met jouw portfolio, min 70?
Ik dacht, wie bedoelt die nou? Een goed draaiend portfolio dit jaar? Uitbuiten ook, hoor.
Ik weet niet hoe dat in elkaar zit, een goed draaiend portfolio. Maar in ieder geval, alles is weer groen. En ook best wel wat flinke dubbele cijfers op de borden. Wat ik dan weer merk, is omdat 80% van mijn portfolio is... kernportfolio, dus dat heb ik voor de lange termijn. Maakt mij het uit of het daalt of stijgt. Liever dalen, want dan kan ik wat meer kopen voor hetzelfde geld. Maar ik heb ook een tradingportfolio, waar ik dat testje mee aan het doen ben om te kijken of ik handig ben met traden. Tot nu toe niet echt. Maar daar heb ik dus aan gemerkt dat tijdens het begin van de stijging, dat ik veel te vroeg heb verkocht. Dus letterlijk dat hele portfolio, heb ik ook van de week getwitterd, staat 100% cash.
Je klonk best wel zuur een beetje op Twitter ook. Nou, als ik het had laten staan, dan...
Nou ja, maar dat is Koen's reet kijken. Ik bedoel, met de informatie die ik toen had... dacht ik een goede beslissing te maken. Uiteindelijk achteraf, dat is allemaal coulda, woulda, shoulda. Maar ik was dus benieuwd, want ik heb dus niet zoveel last van als ik veel verlies heb. Maar ik heb dus kennelijk wel, en dat was ik ook al een tijdje niet meer meegemaakt... een beetje, niet zuur, maar wel een beetje verbolgen... dat ik dacht van, ik had dit gewoon langer moeten vasthouden... want ik ben een paar duizend euro misgelopen... want moet je kijken waar Coinbase nu staat. Hè? Daar zat ik ook in het tradingportfolio. Ja. Dus ik was dus benieuwd met een polletje om te vragen aan onze volgers... wat doet daar meer pijn? Veel verlies hebben op papier of veel winst mislopen? Ja. En daar gaan we zo eens even naar kijken.
Maar ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Ik heb erover nagedacht en ik kwam er niet helemaal uit.
Nee?
Moet ik toegeven. Nee, wat nou erger is.
Nou, ik weet hem wel.
Door. Nou, dat is natuurlijk leuk. Wat ik leuk vond om het over te hebben deze aflevering... zijn aandelen die onder de radar vliegen.
Mm-hmm.
Ik heb het gevoel dat heel veel mensen denken dat... we kennen alle aandelen wel, want je hebt natuurlijk... levende informatie-economie. Je hebt zo alle aandelen in een seconde heb je ze uitgedraaid. Hoeveel aandelen denk je dat er zijn, beursgenoteerd... in Amerika en in Europa samen?
6.000.
Hoeveel?
6.000.
Ruim een dubbele. 13.000 aandelen heb ik heel snel gevonden in een startscreener.
Alle small caps en dat soort dingen.
Ja, maar ook nog eens keer binnen een bepaalde categorie kom je op een hele grote lijst. Dus eigenlijk conclusie is, zijn er nog steeds aandelen te vinden die onder de radar vliegen, die analisten niet bekijken? Hoe vind je die? Is het leuk om te doen? En ik heb er eentje gevonden. Echt? Die ik ook op Twitter over gehad heb. Dus mensen die me daar volgen, die weten het. Maar ja, ik heb eentje gevonden die ik, waar ik verbaasd over was. Dus dat gaan we over kijken hoe dat over nog verborgen diamantjes gevonden kunnen worden.
Heel benieuwd.
En met een heleboel vragen van luisteraars.
Ja, we hadden er ook nog wat van de afgelopen week. Die nemen we dus vandaag mee.
En
ja,
zoals
hadden,
beloofd.
Zoals beloofd. En we hadden, even kijken. We hebben nog twee nieuwe vragen. Eentje was niet echt een vraag die aan ons gesteld is voor de podcast. Maar die kreeg ik als vraag. Ik dacht, het is even leuk om te behandelen. In verband met oplopende koers en of we dan winst nemen of niet.
Oh ja.
En er stonden ook weer wat andere leuke bij. Dus genoeg om weer te bespreken.
Maar voordat we gaan beginnen met bespreken. Dit voelt een beetje als jouw nieuw onderdeel, deze disclaimer.
Ja, ik wilde net zeggen, doe jij hem even lekker.
Ja. Ja. Ja, nu ben ik eraan gewend geraakt dat jij me introduceert natuurlijk. Dus dat,
zal ik hem dan maar doen?
Doe maar weer, gooi maar erin. Hè? Pak nog een slokje van je whisky.
De fantastische disclaimer. Dit is puur voor entertainment. Wij zijn geen financieel adviseurs. Ik zou het ook niet eens willen zijn trouwens. Doe vooral je eigen ding en doe niet klakloos wat wij doen, want wij maken veel fouten en beleg alleen met geld dat je echt voor een langere tijd niet nodig hebt.
Je komt er veel beter in iedere week, hè? Het lijkt alsof je er s'avonds oefent over de bank, dat je thuis zit.
Ja, nou ja, bij gebrek aan gesprek met mijn vriendin is het...
Het oplezen.
Ja, ze luistert deze toch niet, dus...
Nou, en wat heel leuk is, we zijn vorige week met de eerste exclusieve aflevering live gegaan voor de vrienden van de show.
Ja.
Dat is de eerste aflevering wat onze meeste en de minste verwachtingen zijn van bepaalde assets of aandelen voor het komende jaar.
Uit onze portfolio.
Uit ons portfolio. Dus daar links zijn in de show notes. En dus wekelijks plaatsen we een aflevering. Nou, deze week ook weer eentje. En we hebben meteen twee vrienden erbij.
Ja, leuk man.
Een shout-out kunnen geven. Dat zijn de eerste twee, de OG's van deze show. Dat zijn Jannik en Bert. De eerste twee vrienden van de lange termijn zijn geworden.
Ja, dus zolang je vriend blijft, kan je dit altijd blijven zeggen. Dat je de OG bent.
Met een OG vriend inderdaad. Dus maar wel super tof aan beide. Dank jullie wel voor het steunen. En heel cool dat jullie al meteen zo vroeg in het traject al vriend willen worden van ons. En onze steun hiermee. Dus veel zeker plezier met alle afleveringen die nog gaan komen.
Ja, en we hopen het nog heel lang te doen.
Ja, dat zeker. Maar ja, we hebben ook heel veel te bespreken nog deze aflevering. Dus laten we snel mee starten.
Maar voordat we... Oh, op de inhoud. Heb jij, ik zat van de week, ik heb het echt gebinge-watched. Heb jij die documentaire van Bernie Madoff gezien?
Zo, die was goed.
Poeh.
Goed, hè?
Niet normaal. Nou, maar ik had dus wel, ik heb dus wel best wel wat verhalen erover gehoord. En het was 2008 natuurlijk dat dit gebeurde. En toen alles een beetje bekend werd, ook tijdens de financiële crisis. Ik was er net begonnen met beleggen. Ik was meer geïnteresseerd in koerswinst dan in dat soort dingen. Maar om het zo chronologisch te zien in een miniserie. En natuurlijk ook, hè, visueel doet het ook wat. Ja, ik vond het echt bizar. Mijn hoofd ontplofte echt meerdere keren. Dat ik dacht van, hé, hoe kan dit nou? Maar niet eens zozeer alleen omdat hij de boel heeft gefraudeerd. En niet om heel veel erover te vertellen als je het nog niet gezien hebt. Want het verhaal is bekend. Maar niet dat hij zozeer heeft gefraudeerd. Maar alles wat eromheen hing. Ja, hoe de SEC, weet je wel, de belangen moet behartigen van investeerders en dergelijke. Hoe die heel veel dingen heeft gemist. En er gewoon echt met hun neus erbovenop zaten. Maar gewoon continu de andere kant op hebben gekeken, dat ik echt dacht, hè, 20 of 30 jaar lang. Het gaat niet om een jaartje of zo, hè. Net zoals nu bijvoorbeeld met FTX in de cryptowereld. Die bestaan dan een paar jaar, dan komt er iets aan het licht en dan valt het hele kaarthuis stort in elkaar. Maar gewoon echt 20, 30 jaar.
Bizar, hè?
En die man heeft een naam opgebouwd met een legitieme business. En daarnaast had hij een nog veel grotere, niet zo legitieme business, om het op z'n zachtst te zeggen.
Maar wat wel opvalt bij dit soort zaken ook weer, wat je zegt, 30 jaar zo heeft deze Ponzi-scheme geduurd.
Ja.
Je ziet toch dat als mensen uiteindelijk ergens geld mee kunnen verdienen, ook weten in achterhoofd dat het niet klopt. Ja. Want voor mij maakte ieder jaar die rendement, ongeacht of de beurs daalde of steeg, een hele constante
nooit verlies gehad.
Nooit verlies, een hele constante diagonale lijn omhoog. Wat onmogelijk is.
Ja.
Maar iedereen accepteerde het maar gewoon. Of in ieder geval de meeste accepteerde het maar gewoon. Ja. Want ja, het levert me geld op.
Ja.
En zo zie je toch, als je geld kan verdienen, ben je best heel wat minder kieskeurig dan op andere zaken.
Ja, en dan niet alleen. Ik denk ook dat er waren ook een paar mensen in die documentaire. En ik denk dat dat ook best wel toepasbaar is voor nu. Want je hebt natuurlijk ook best wel veel van dit soort dingen. Nou, helemaal in de cryptowereld. Weet je, nieuwe industrie. Er worden heel veel. Als er fraude gepleegd kan worden, dan plegen heel veel mensen fraude. Ja. Oké, prima. Maar andere mensen zeggen dan weer van ja, dat gaat mij niet overkomen, want ik investeer alleen in dingen die bijvoorbeeld goedgekeurd zijn of geregistreerd zijn met de Nederlandse bank, de AFM, weet ik veel wat allemaal, de Amerikaanse SEC. Maar blijkt dus dat je daar, als je daar 100% vertrouwen in hebt, dat je in dit geval dus echt goed door het putje gegaan was. Want ja, dan kan je zeggen van de overheid, hè, heeft niet voor niets regels en een hele batterij aan enforcers. Maar ja, die hebben dit gewoon 30 jaar gemist. Dus dat En op basis van hoe het nu allemaal gaat, er zijn gewoon instanties die dit soort dingen moeten controleren, die niet genoeg mensen hebben. En zeker als alles zo snel gaat zoals het nu gaat, exponentiële groei van bepaalde technologieën of heel veel meer mensen die beleggen, projecten die links en rechts als paddenstoelen uit de grond schieten. Ja, daar hebben ze gewoon niet genoeg mensen voor om dat te controleren. Dus je moet er ook niet echt 100% je vertrouwen in hebben. Dus ja, doe gewoon vooral je eigen onderzoek.
Ja, de vraag is ook natuurlijk in hoeverre dat kan. Want het is allemaal zo wat je al zegt. Ja. Zo technologisch, AI gedreven allemaal. Het is zo snel. Je hebt echt technische IT data specialisten nodig om te kunnen snappen wat er speelt achter de schermen. Ja, ja, die gaan niet werken voor de SEC of dat soort dingen.
Ja, en meestal lopen ze natuurlijk achter de dingen aan. Hè? Want bedoel, technologie komt eerst of innovatie komt dan eerst en dan pas komen de wetten. De wetten komen niet eerst en dan de innovatie. Dus het is altijd een reagerende functie.
Klopt. Dus, maar wat wel, ik vind het laatste erover, want ik ga hem zeker kijken, Bernie Madoff serie op Netflix. Ik heb hem ook in 2 dagen uitgekeken, van een fantastische serie. Maar wat ik wel weer typisch vond, is dat op het einde gaan ze dan kijken hoe ze het gaan verrekenen. Ja, een beetje. Weer de conclusie is meer, uiteindelijk zijn de gewone beleggers, gewoon jij en ik, die vertrouwen aan een gast op Wall Street die het jarenlang goed deed, zijn gewoon het haasje. Die zijn financieel geruïneerd.
Ja.
Omdat ze vertrouwen hadden aan een man die jarenlang succesvol voor ze was. En uiteindelijk, je moet er zelf maar kijken. Maar uiteindelijk is de gewone man toch weer het...
Het is niet een heel positief beeld.
Nee, en als je nog een keer The Big Short daarna gaat kijken, ook op Netflix geloof ik, dan wil je helemaal nooit meer iets met banken te maken
hebben. Wat een gezellig weekend.
Ja, maar wel leuk op de binge allebei. Dus ja, maar laten we kijken naar de portfolio's. Even de positieve dingen.
Ja.
We gaan goed het jaar.
Ja, ik durf het even niet meer nu over te nemen, want...
Je past alweer een opmerking.
Nee. Ik wilde, normaal gesproken zeg ik natuurlijk van... zal ik eerst? Want dat is goed. Whatever. Maar
het gaat allebei toch goed?
Ja, het gaat allebei goed. Vorige week zei ik... ik stond toen op +2% voor het jaar. Ik sta nu op +8%. Prima.
Nou, heel netjes ook binnen de eerste maand.
Ja, hoe sta jij?
Ja, +20%.
Maar...
Even, we maken nu een beetje dolletje op natuurlijk. Hè? Ja, maar we gaan het denk ik zo meteen ook over hebben. Maar we weten allebei, binnen een week kan het weer helemaal verdwenen zijn natuurlijk.
Ja, nee, tuurlijk. Maar dat, goed bedoeld.
Maar we moeten wel genieten zolang het kan, denk ik. Hè?
Ja, ik vind het in die zin het ook niet super belangrijk wat je rendement in een paar weken is. Maar het is wel een beetje... het geeft ook wel gewoon een goed gevoel. Toch?
Ja, het is denk ik vooral de bevestiging dat de markt ook weer omhoog kan gaan. Is wel lekker na het anderhalf jaar.
Ja.
Je hebt natuurlijk wel terecht de wijsneuzen die misschien luisteren. Die zeggen, hartstikke leuk, maar hoe sta je over 2 jaar?
Ja,
nog steeds min 83% of zo, met 70%. Nee,
dus whatever.
Ik weet niet wat het is.
Maar goed, ik bedoel, alle zuurpruimen aan de zijkant. Maar je mag ook genieten van dit soort dingen, toch? Ik bedoel, het is niet alleen alles moet verstandig en weet ik veel wat. Het is ook gewoon leuk om een beetje positieve vibes ervan te krijgen. Ja, waarom doe je het anders? Ik bedoel, we zijn geen machines.
Nee, daar ben ik ook met je eens. Wat ik zei, ik vind het vooral fijn het gevoel dat de markt ook weer kan stijgen.
Ja.
En ik merkte dit namelijk een half jaar geleden was er ook zo'n periode dat het lang naar beneden ging. En toen opeens flink steeg, weer flink herstelde.
Ja, begin van de zomer.
Ja, precies. Dat geeft je wel even weer dat gevoel van... het gaat niet altijd naar beneden blijven gaan. En dan durf je ook weer mee in te stappen. En de volgende keer als je weer naar beneden gaat, weet je... ik heb het al een keer meegemaakt. Uiteindelijk, het komt waarschijnlijk wel goed. Dus dat is een kleine boost van gezondheid.
En het lange termijn portfolio.
Ja. Hoe staat die?
Zo, zouden we dat nou tegelijk?
Ja, je voelt hem aankomen.
Lange termijn portfolio staat 8,5% in de plus.
Netjes.
Ja.
Daar, wie staat de uitschieter? Coinbase doet heel goed. Maar ik zag eentje met 43% of zo dat jaar al. Ik weet even niet welke het was.
Dan moet ik even kijken.
Was het MP Materials?
Nee. Plug Power ging heel goed. Coinbase. En ja, man. Ik heb net voor de show zitten bekijken wat de hekkensluiters waren. Omdat we nu natuurlijk ook... Ja, dat gaan we pas over een maand doen.
Ja.
De 4 laatste genoteerde of slechts presterende. Maar daar zaten best wel wat opvallende namen bij. Microsoft en Adobe. Zijn niet de dingen waarvan je verwacht van die staan normaal gesproken onder in het rijtje. Maar die zaten erbij. En Snowflake was volgens mij een van de slechts presterende. Maar aan de top, nummer 1 staat Coinbase.
Maar ik moet even 1 ding tussendoor vertellen. Kan dat? Kan ik even skippen zo in die hele agenda die we hadden?
Ja, ik loop wel even naar buiten.
Snowflake. Ik had hier mijn overzicht staan van top 10 aandelen voor dit jaar. Ook. Volgens mij een superbedrijf als je kijkt hoe dat werkt. Heel enthousiast over wat ze doen en groei. Ik kreeg gisteren mijn artikel gelezen over stock-based compensations. Wat de grootste, noem het even, de grootste boefjes zijn op de beurs. Snowflake is al een van de hoogst gewaardeerde bedrijven. Als je kijkt naar price to sales en al die metrics. Je kan alle metrics pakken die interessant vinden. Dat is een van de hoogst gewaardeerde bedrijven. Ook als je kijkt naar stock-based compensation, zijn ze een van de grootste die stock-based compensation aanbieden. Dus de meeste verwateren. En ze hebben ook nog eens een keer een van de meeste toekomstige verwatering op planning staan. Dat is nog een keer 53% van nu aantal uitgegeven shares nog een keer mogen uitgeven de komende jaren.
Zo.
En dit dacht ik bijna bij mezelf van super overgewaardeerd in mijn beleving. Goed bedrijf, maar super overgewaardeerd. Heel veel verwatering mogelijk. Ja. Dit is bijna een typisch short kandidaat.
Ja.
Ik durf er niet. Ik rol niet op die manier. Maar ik dacht van, oef, daar moet ik even rekening mee gaan houden hoor.
Ja, nee, ik denk wel dat je in een periode waar we natuurlijk vandaan komen, niet 2022, maar daarvoor, dat ook dit soort aandelen, zelfs met dit soort metrics en al dit soort dingen wat mensen weten, in de euforie natuurlijk nog steeds door het dak kunnen gaan. Maar misschien dat is dit een tijd om voor veel beleggers dat ze kiezen voor wat heeft waarde en wat is heel erg overgewaardeerd.
Ja.
En dat daarom nu ook achterblijft. Want er zijn echt uit de 25 namen van het lange termijn portfolio zijn er maar 3 die op dit moment year to date op verlies staan. Nou, dat zegt wel wat.
Ja, ja. Het is ook sowieso een markt voor de meer. Nou, die zijn net als een soort begin van een nieuw bull market, lijkt het wel. Of in ieder geval risk on is het.
Ja, het voelt een beetje als risk on. Maar dat is natuurlijk ook wel. Dat is moeilijk te zeggen of de bodem geweest is. Ik moet wel zeggen, en volgens mij, we zeiden net ook voor de show, is de bodem geweest. Dat hebben we al 60 keer geroepen in het afgelopen jaar. Maar ik zie ook al heel veel slimme mensen die in het afgelopen jaar best wel negatief waren. Of negatief, gewoon een hoge waarschijnlijkheid gaven aan dat het nog verder ging dalen. Ja, die zie ik toch wel iets positiever worden. Niet in de zin van dat ze zeggen, de bodem is geweest en we gaan vanaf nu alleen maar omhoog en die strooien met allerlei koersdoelen, et cetera, die bij de maan liggen. Maar ze zeggen wel, de waarschijnlijkheid dat we vanaf nu ofwel een beetje sideways gaan of dat we omhoog gaan, wordt wel steeds groter. Groter dan dat ze een paar maanden geleden dachten. Omdat er heel veel nieuwe signalen zijn. Maar dan denk ik ook bij mezelf, zijn we dan ineens in de economie en zo, staan we er allemaal veel beter voor? Weet je, ik heb geen idee. Maar het begint toch wel op te vallen dat ook een beetje de bears, die ik een beetje ook in de gaten hou op Twitter, die zeggen niet dat ze in één keer boel zijn, maar die beginnen wel toch een klein beetje ook wat neutraler te worden in hun stand. Omdat ze ook zeggen van we zijn niet permabeer, maar we houden wel voor mogelijk dat we het mis kunnen hebben. Of dat er situaties veranderen en dat dit dus niet zich doorzet weer in een crash of noem maar op. Dus we gaan het zien.
Dat is een hele leuke aflevering voor de vrienden van de show, denk ik, om daarover te hebben.
Ja, kunnen we even doen.
Misschien moeten we het zo meteen even opnemen voor degene die daarop zitten te wachten. Dat is mooie teaser ook, hè, voor een vriend van de show te worden. Zullen we beginnen met het eerste onderwerp? Want we lopen alweer uit, omdat ik natuurlijk weer met Snowflake ons intussen door kwam en whisky en alles.
Ja, joh, nee, goed.
Dus,
gewoon doorspoelen.
Je had een poll geplaatst.
Ja, ik had even een poll geplaatst. Omdat, wat ik net ook al zei, een deel van mijn portfolio is een beetje op trading gericht. En daar kan ik wat sneller winst nemen. Die verzilver ik dan wat meer. Zeker in het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat vaak als iets heel hard steeg binnen een paar weken, dan daalde het daarna net zo hard of misschien nog wel harder. Dus ik dacht, oké, laat ik een gedeelte van mijn portfolio in trading doen. Daar ga ik wat meer mee spelen, om het zo maar te zeggen. En ik heb gemerkt in de afgelopen weken dat ik veel te snel winst nam. En dan merkte ik de emotie van, shit. Ik had dit langer moeten vasthouden, want ik ben een paar duizend euro misgelopen. En dan vervolgens sta ik cash. Ja, 80% van mijn portfolio is nog steeds, dat staat nog steeds volledig geïnvesteerd of bijna volledig geïnvesteerd. Dus daar is niks mis mee. Maar dan ga ik toch naar dat portfolio kijken waar ik dan nu cash sta. En dan denk ik, cash staan is echt helemaal niet prettig in dit soort markten. Dat het omhoog gaat. Ja, vorig jaar was je de grote winnaar.
Ja,
niks aan de hand. Maar nu had ik echt zo'n gevoel van, oké, dit doet toch best wel een beetje pijn. Maar met de dag werd het wat minder. Ik geloof ook dat iemand, volgens mij was het Hubert, die op Twitter zei van, terugkijken heeft echt helemaal geen zin. Daar pijnig je jezelf alleen maar mee. Je moet vooruitkijken en kijken naar nieuwe mogelijkheden. Helemaal waar. Maar ik ben ook nog maar aan het leren hierin. Dus ik vind het heel interessant om die emoties te hebben. Maar ik dacht, misschien hebben meer mensen dit.
Mm-hmm.
Dus ik dacht, wat doet nou meer pijn? Daar heb ik een polletje over gedaan. Wat doet meer pijn? Verlies hebben, of veel verlies hebben. Bijvoorbeeld wanneer je geen cash meer hebt en volledig geïnvesteerd bent tijdens hevige dalingen, zoals vorig jaar. Heel veel mensen die hadden natuurlijk nauwelijks meer cash.
Ja.
Of veel winst mislopen, omdat je juist te vroeg verkocht hebt en een heel gedeelte cash hebt staan die je nog niet geïnvesteerd hebt. En dan denk je, wat moet ik nu? Krijg ik nou FOMO? Is de bodem geweest? Ga ik nu niet alles missen? Waarom sta ik zoveel in cash?
Heb je deze poll vorige week geplaatst? Maar in half januari?
Ja, vorige week. Ja, begin vorige week volgens mij.
Maar wel, oké. Okay, wel in de fase dat we langzaam weer wat optimistischer worden met elkaar. Hè?
Ja.
Ja, ja, ja. Ben ik benieuwd wat de reacties zijn.
Was in de optimistische fase. Want ik postte hem op het moment dat ik zelf die ervaring had. Zo van, hey, dit doet wel een beetje ongemakkelijk aan. Om veel cash te hebben. Maar 2/3 zei dat ze veel verlies erger vinden. En 1/3 zei veel winst mislopen.
Valt me mee. Ik had het andersom weer verwacht.
Ja, maar misschien is het ook omdat heel veel mensen gewoon in die zin langetermijnbelegger zijn en niet bezig zijn met traden of wat dan ook. En ook misschien omdat er heel veel mensen niet heel veel cash hebben waar ze op zitten. Want vorig jaar was het thema een beetje balen dat alles naar beneden gaat. Je kijkt tegen steeds meer verlies. Elk beetje cash wat je vanuit je inkomen vrijmaakt en dan weer in de markt doet bij de volgende dip, die maar door bleef dippen.
Zo, dat was een lange dip, ja.
Ja, nou, dan bleef je tegen verlies aankijken. Dus dat doet pijn op pijn op pijn.
Ja.
En omdat misschien heel weinig mensen nu veel cash hebben, is het natuurlijk een soort slaak van opluchting dat de markt weer stijgt. En ook flink stijgt in sommige aandelen en andere beleggingen. Dus dan pak je weer wat van je verlies terug. Dus, maar ik denk dat puur het geval is van, heb je veel cash of heb je weinig cash? Tenminste, in dit geval, voor mij althans. Volledig geïnvesteerd zijn betekent dat je gewoon veel verlies moet accepteren in een dalende markt. Maar betekent dus ook dat als het herstelt, dan zit je in de markt.
Ja,
en dan
pak
je sneller je verlies terug.
Ik denk dat een factor is. Ik denk ook een factor welk sentiment de markt zit. Ik had namelijk verwacht, daarom vroeg ik ook wanneer heb je die poll geplaatst. Ik had verwacht als je het in de laatste week geplaatst hebt. In de periode waar we dus meer bullish worden met elkaar. Waar we de koers behoorlijk zien stijgen de laatste weken weer. Dat mensen eerder nu zouden kiezen voor vervelend dat ik te weinig winst heb gepakt. Want mensen nu bedenken van oké, nu is de kans om in te stappen. Nu heb ik heb nu geld gemist de laatste weken.
Ja.
En als dat een nieuwe gedachte is in plaats van vorig jaar het geld verliezen. Dat nu zou overheersen. Maar misschien valt het wel mee uiteindelijk.
Ik zie wel heel veel meer mensen. En ik moet ook zeggen, dat is altijd mijn kleine bubbel. Dan krijg ik weer appjes van vrienden of kennissen. En die zeggen dan van moet ik extra inleggen? Hebben we de bodem gehad? Hij is nu al zoveel gestegen. Maar moet ik toch maar inleggen? Een soort FOMO. Een beetje achter de de trend aanrennen, zeg maar. Ja, geen idee. Ik bedoel, ik zeg ook, ik weet het niet. Je moet doen wat je zelf goed dunkt. Maar ik hol nooit achter dit soort koersen aan. Ik ben wat dat betreft wat geduldiger. En jij zei het zelf ook. Vorig jaar had je ook, in het begin van de zomer, nadat we in juni volgens mij redelijk wat bodems hadden gezien, zag je in de zomer dat het heel snel weer steeg. En heel veel mensen zeiden van, man, ik heb het gemist, dit en dat. Maar als je gewoon even had gewacht, wat natuurlijk altijd moeilijk is, hè?
3 maanden later. Toen,
kwam het weer op hetzelfde punt of lager.
Ja.
En waar we het ook de vorige keer over hadden. Coinbase, geen idee. Het ketste toen af op de bodem van $41 volgens mij. Dat was al super negatief.
Ja.
En toen ging het in één keer, de maanden daarna ging het terug naar rond de $30. Ja.
Nee, ik heb er mijn podcast van afgelopen week over gehad. Maar Coinbase heeft dus een range gehad van maar 100, van 180 of zo naar 40.
Ja.
Toen weer terug naar 100 in een week tijd. Toen naar 30.
Ja. Ja.
Traders droom natuurlijk. Maar je had heel veel momentum in te stappen natuurlijk. Met
als
Coinbase.
Een traders droom als je kan traden.
Ja, een hele
verschillende droom. Mooie droom, doe ik ook.
Ja. Nee, maar ik denk wel dat je daar gelijk in hebt. En het, maar ik ben dus wel benieuwd naar de mensen. Wat nu? Ik zat vorige week over na te denken van, ik heb sinds half december niks meer gekocht. Maar dat kwam half december, was ik er even klaar mee. Ik wilde niet meer kopen. Nou, eigenlijk een signaal bij jezelf al, nu moet je kopen, denk je dan. Maar ik was er echt even klaar mee. Nu zit ik in de fase dat ik denk van, misschien moet ik toch weer beginnen in te stappen. Maar het is al 30% gestegen, maar nog steeds aantrekkelijke aandelen, meer dan genoeg. Maar nu denk ik, oké, als ik nu het gevoel heb dat ik nu moet gaan instappen, nu ga ik even een keertje wachten. Even tegenovergestelde wat ik doe.
Ja.
En eens even kijken hoe de komende maanden of 2 gaat verlopen. Ja. Als nu de beurs weer 100% gaat stijgen, die aandelen komende maand, dan springen er aan uit. Maar dan maar dit, meer geduld.
Dit is wel grappig, want dit is ook iets waar ik over na heb gedacht. Gewoon ook even in het kort. Dat stel dat je een aandeel interessant vond 2 jaar geleden. Het stond op €200. En neem bijvoorbeeld Coinbase. Een makkelijk voorbeeld. Het stond op 350, 400, daalde naar volgens mij 150, veerde er even op, kwam weer terug naar 100. En je, op dat moment dacht je, dat is aantrekkelijk, €100 of $100. Ik stap in. Vervolgens daalt het naar $50 en het schiet weer terug naar $75. En nu staat het, volgens mij nu op $50, maar het is naar $30 geweest. Het is zo krom dat je wel bereid bent om iets te kopen wat heel veel gedaald is en op dat moment op zijn tijdelijke bodem staat, dat je denkt van nou, nu ga ik geld erin gooien, want het is nu goedkoper dan dat een jaar geleden was en ik wilde er een jaar geleden al instappen. Maar op het moment dat het dan nog verder daalt en weer terugkomt op datzelfde punt, dan denk je ineens, ja, maar wacht even, het is alweer 30%, 40%, 50% gestegen.
Precies.
Terwijl je daarvoor wel voor die prijs wilde kopen, maar nu omdat het ineens gestegen is. Dus als iets veel gedaald is, wil je het kopen. Maar als het gestegen is en het staat weer op dezelfde prijs als dat je het eerst voor wilde kopen, dan weet je het ineens niet meer.
Ja,
maar dat is toch raar?
Ja, maar
dat is die psychologische...
Exact, maar ik denk, we beseffen dat hoe dat werkt. Ja, dat je daar heel veel... Alleen is zo makkelijk praten, we hebben nu ook al over. Iedereen kan dit zinnetje herhalen, wat wij continu ook zeggen. Maar het is vooral het doen, denk ik, dat het belangrijk is. En het beseffen in welke fase en welke mindset je zelf zit.
Ja, precies.
Dus nu weet ik dat ik het graag wil kopen. Nou, nu hou ik me op mijn app gesloten. Hopen dat het gelijk is. Dus, maar ik vond het wel interessant dat toch veel mensen bij jouw poll zeiden van, nou, ik heb liever dat minder verlies dan die gemiste winst. Dat had ik andersom verwacht.
Ja.
Ik zie toch dat ik jou vorige keer niet helemaal goed kan inschatten. Vorige keer zat ik ook al mis met de rentes. Maar misschien wel goed kunnen inschatten zijn onze luisteraars.
Ja.
Want we hebben een paar vragen weer gekregen.
Ja, nou ook een beetje. Er was één vraag die ik kreeg, omdat ik ook op Twitter had gezegd van, joh, ik sta 100% cash in die trading portfolio. En ik had daarna ook gepost van, joh, bizar hoe bijvoorbeeld een Coinbase is gestegen. Dus zowel Sam als Bart, die stelden een soort vergelijkbare vraag. Nemen jullie wel eens winst bij snel oplopende koersen of kopen jullie alleen en houden jullie alleen vast? Nou ja, ik denk dat ik dat al uitgelegd heb. Voor 80% koop ik en hou ik vast. Eens in de zoveel jaar wijzig ik dat. Dan verkoop ik een hele bubs en dan ga ik in iets anders zitten. Ook prima. Maar in mijn trainingportfolio probeer ik dus inderdaad wat sneller zogenoemd ritjes te maken. En dan weer geduldig te wachten tot het weer instort. Om een beetje winst te verzilveren. Maar hoe doe jij dat? Ja.
Nou, ik denk dat het winst verzilveren ook wel een skill op zich is, hoor. Ik moet zeggen, de dagen daar ben ik dus niet heel goed in.
Maar verkoop jij wel eens? In je kernpositie, zeg maar? Canoe of...
Nou, het ligt eraan. Wat ik heb gedaan, ik heb per aandelen die ik bezit, heb ik een intrinsieke waarde berekend. Wat ik denk dat het over jaar waard zou zijn voor bedrijven waar ik nog steeds enthousiast over zou zijn. Mm-hmm. En daar heb ik dan iets van 20% of 30% marge overheen gegooid. En dat is mijn moment dat ik zeg, oké, nu loopt de waardering te veel vooruit op de werkelijkheid. Mm. En dat zou een teken moeten zijn om in ieder geval iets af te schalen. En het komt, dat heb ik geleerd van die periode van de spec-hype, eigenlijk 2021. Dat toen leek waardering oneindig. Het is met 10 miljard waard. Daar heb ik al van geleerd dat ieder aandeel heeft een waardering waar het een beetje uiteindelijk naar normaliseert op lange termijn. Dus, maar het is niet zo dat nu bijvoorbeeld een... stel dat de Canoe morgen 100% zou stijgen. Maar het zit nog steeds onder wat in mijn beleving de intrinsieke waarde kan zijn als je het vasthoudt. Dan ga ik nog steeds niet verkopen omdat die 100% gestegen is.
Nee?
Dat niet. Zal misschien wel de wijze reden kunnen zijn.
Ik weet niet wat wijze is, maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen strategie. Maar ik heb dus inderdaad, ik had heel erg die... Ja, die soort jeuk dat ik dacht, ah man, dit gaat al 100 keer zo. En elke keer blijf ik zitten. Want ik denk van ja, weet je, ik verwacht over 5 jaar dat het meer waard is dan dat het nu op staat. Ook al heeft het een 100% stijging in een paar weken meegemaakt. Ja, ik vind dat lastig.
Ja.
Ik doe, en daarom heb ik dat nu een beetje verdeeld. Zodat ik toch een beetje, hoe zeg je dat, die jeuk kan krabben.
Ja, precies.
Met dat trading gedoe.
Maar ik denk dat het ook een afweging is om te maken, bewust moet maken van wil je... Bouw je een portfolio op waar je waarde in ziet voor langere tijd.
Mm.
Het is geen waardeoordeel links of rechts. Of wil je een portfolio bouwen waar je kan profiteren met aandelen die zeg maar heel volatiel zijn. Waar je kan profiteren als de goede kant op gaat.
Ja.
En wat je ook bereid bent om binnen een half jaar afscheid van te nemen. Want het is meer een trade voor je.
Ja.
Ook helemaal prima. Maar ik denk dat dat een goede afweging is. Dat je weet welke aandelen dat voor je zijn.
Ja.
Als jij zegt Coinbase in je trading programma of in je trading account. Nou, dan weet je als 30% stijgt morgen op geen reden. Dat je misschien iets kan afromen.
Ja, nee, precies.
Maar op je blog zou je dat waarschijnlijk niet snel doen.
Ook in de trading heb ik ook gedaan.
Ja, maar niet in je vaste portfolio.
Nee. Kijk, in het vaste portfolio doe ik sowieso geen verkopen op dit moment. Ja. Al zou Coinbase en blog zouden morgen 200% stijgen, daar blijf ik gewoon vanaf.
Nee, exact. Ja, precies.
Dus dat doe ik sowieso niet. Hadden we nog een andere vraag van Francis. Wat vinden jullie van begeleid beleggen via de bank? Ik heb nul interesse om het zelf te doen. Oké. Maar lees allerlei verhalen over dat dit dom is. Nou ja, ik weet niet. Ik bedoel, dat dit dom is, dat vind ik sowieso... heel veel mensen hebben natuurlijk heel veel kritiek op dingen.
Een beetje te zwaar.
Nou ja, ik denk dat heel veel mensen die zeggen dat iets dom is... dat 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 het eigenlijk betekent dat iets slimmer kan dan dat je doet. En ik denk dat in dit geval met begeleid beleggen, kijk, het komt een beetje uit de tijd, denk ik, begeleid beleggen. Ik heb het ook al in de beginfase een paar keer gedaan. Via Robeco en weet ik veel, het ABN. Ik denk dat dat een beetje kwam uit de periode waarin, als je individueel ging handelen, dat het wat lastiger was en duurder was. Ja. En zeker met kleine bedragen kon je €50 missen per maand. En je betaalt €6 transactiekosten.
Exact, ja.
Ja, dat is gewoon, nou, dat is niet dom, maar dat is niet heel slim. Dan vreet je eigen winst op. Maar ik denk wel, het hoeft niet echt meer, dat begeleid beleggen. Omdat sinds al die ETF's zijn opgekomen. En de Giro bijvoorbeeld, en niet om de Giro, het is geen gesponsord bericht of zo, maar de Giro heeft nu een kernselectie en heel veel ETF's, die kan je gewoon kopen, 1 keer per maand, zonder transactiekosten.
Ja.
En als je even pakt dat begeleid beleggen, ik weet het niet uit mijn hoofd, ik heb er al een tijdje niet naar gekeken, maar zegt dat het 1-2% beheervergoeding is per jaar, dan maakt het op de eerste €100 of €1000 maakt niet zoveel verschil. Het is tientje, €20 per jaar wat je dan betaalt. Maar stel dat je een portfolio hebt, wat ik ook wel bij iemand de afgelopen jaren heb gezien, die had een portfolio van bijna €100.000 in begeleid beleggen. En die betaalt dan 1000 tot €2000 per jaar. Ongeacht hoe dat hele gedoe het doet, zelfs met verlies, betaal je 1000 tot €2000 per jaar aan beheerkosten. Nou ja, als je een ETF pakt, zoals bijvoorbeeld IWDA van iShares, die een heel groot deel van de wereld volgt, dan betaal je volgens mij 0,2%. Dus dat is 1/5 tot 1/10. Nou, dan heb je het over een paar €100 op een portfolio van €100.000 versus een paar €1000. Tel dat eventjes 20 jaar lang. Ja, dan ben je 2 auto's kwijt aan beheerkosten. Ja. Dus als mensen zeggen dat is dom, ja, het hoeft niet meer. Dus ik zou gewoon zeggen, open gewoon een account bij bijvoorbeeld, weet ik veel, Bux of de Giro. Tegenwoordig heb je zoveel manieren om goedkoop te beleggen. En doe het in een brede ETF, hè, want daar moet je door begeleid beleggen. Zo, hoe is het? Moet je een beetje meer vergelijken. Dan kan het gewoon veel goedkoper. En het is super makkelijk om te doen.
Nou, ik heb eigenlijk helemaal, niks om aan te vullen. Nee.
Oh, mooi. Wil je mijn cursus kopen?
Nee, ik heb het uitgerekend zelfs voor deze podcast. Van wat zou het zijn als je bij, ik noem het even, een bank. Ja. Dan wel vermogensbeheer, hoe het dan heet. Het actief voor jou gaan beleggen. Was 1,4% per jaar ben je kwijt. Maar zij doen niet meer of minder dan ook gewoon een ETF. Gewoon beleggen in wat net zo goed een S&P zal zijn waarschijnlijk. Ja. In grote lijnen is het onderling. Er is geen magie waardoor zij beter kunnen dan een S&P kopen. In brede zin van het woord. Niet op de termijn in ieder geval. En wat je zegt, als je een vriend of vriendin hebt die je kan uitleggen hoe zo'n broker-app werkt, ja, hoe je een ETF moet kopen waar je iedere maand x bedrag in stopt, ben je lange termijn scheelt dat zoveel geld als je 10, 20 jaar gaat beleggen. Dus ik ben, ja, om het af te ronden wat jij zegt, er is geen enkele reden meer om het via banken te doen in mijn beleving. Als je puur op beleggen zit, hè, als je nog meer andere dingen wil gaan beleggen, investeren in zaken, misschien is dat een vermogensbeheerder handig, maar puur beleggen is echt nog reden meer voor.
Nee, ja, goed, bedoel, en zelfs dat hele argument dat mensen zeggen van, joh, ik heb hier helemaal geen tijd voor om te beleggen. Je kan bij Bux bijvoorbeeld kan je een spaarplan instellen dat ze automatisch elke maand 1 of 2 keer of hoe vaak je het ook wil doen voor €1 transactiekosten beleggen ze het automatisch voor je. Mm. Weet je wel, in welke ETF je dan ook wil. Je kan een heel mandje samenstellen. Bij de Giro kan dat niet automatisch. Maar goed, je stort wat geld. Je drukt op de knop kopen. En het is klaar. Als jij bij bol.com iets kan bestellen, dan kan je ook bij de Giro bijvoorbeeld kopen.
Ja. Je logt 1 januari of de eerste van de maand log je in. 5 minuten later is het klaar. Ga je door.
En, dus,
en als je de maand vergeet, doe je het een maand later.
Ja, dat ook. Dus ja, het is zo makkelijk, het hoeft echt niet meer.
Nee, dus zeg ik, dom zou ik niet doen, maar gun jezelf even dat half uurtje om te laten uitzoeken of laat iemand je daarmee helpen en je bespaart jezelf van heel veel geld. Je hebt alles volledig in eigen controle.
Ja, het kost je de komende 30 jaar gewoon een auto.
Ja, nou ja, exact. Nou, dat denk ik dat een goede antwoord is.
Ja.
Dus, alright, kunnen we door naar het volgende onderdeel.
Mm-hmm.
We gaan het hebben over aandelen die onder de radar vliegen.
Vertel.
Ik ben benieuwd. Wat is nou jouw aandeel wat volgens jou het meest obscuur was, zeg maar? Die jij kende of die jij had, wat weinig mensen, andere mensen kennen.
Andere mensen kennen?
Ja.
Nou, ik denk, als ik het heb over mensen die in mijn kring zitten, dan is het Blok.
Ja, wel ja.
Ja, en dat is heel raar. Dat klinkt misschien raar, omdat heel veel beleggers die kennen Blok. Maar heel veel mensen kennen wel Jack Dorsey bijvoorbeeld, omdat hij ooit bij Twitter zat. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Cash App, ja, dat heb je in Amerika. Ja, heel veel mensen kennen daar Cash App.
Ja.
Maar heel veel mensen wisten ook niet dat het onder Block viel. Die dachten gewoon Cash App, dat is gewoon een brandname. Prima. Maar nee, heel veel mensen die ik ken, Block zegt ze niks.
Nummer 1 groeiende financiële app, hè, afgelopen maand.
Ja.
Cash App zag ik.
Ja.
Dus dat,
zijn lekker bezig.
Je hebt goed gekozen. Nee, okay, maar dat klopt. Dus wat, dan heb je inderdaad een aandeel. Maar dat is een, onder beleggers is dat ook wat zou voor jou de meest, wat is van jou de meest ruwe diamant die je ooit ontdekt hebt? Heb je daar eentje van? Of zit je meer in wat meer herkenbare onderdelen?
Nee, kijk, ik bedoel, ik ben niet zo'n stockpicker in die zin. Ik heb ook maar 4 aandelen. Ik denk hetgene wat een beetje meest obscuur was. Als je een ETF obscuur kan noemen. Maar dat is die
blockchain ETF.
Ja, die blockchain ETF. Ja. Die is trouwens even serieus. Voor een ETF, hè? 75% gestegen sinds de bodem van 3 weken geleden. 75%. Voor een ETF.
Ja, nou, de hype train gaat door met blockchain bedrijven.
Maar goed, dat zou hem zijn, die van Eck.
Dat vind ik een goeie. Dat is eentje waar weinig mensen kennen, waar je op een slimme manier denk ik kan investeren erin. Maar ik ging dus kijken, van ik heb dat vroeger deed ik best veel. Dat ik ging kijken naar, nou, wat zijn nou obscure aandelen? Ik geloof er nog steeds in. We hadden het net over die serie met Bernie Madoff en The Big Short en dat soort zaken. Je ziet gewoon dat als wij 1-op-1 concurreren met grote fondsen, zijn we als retailbeleggers kansloos. Ja. Want die analisten hebben zoveel meer data en beslissingen op te baseren. Dus dat gaan we nooit winnen. Daarom vind ik het leuk om naar bedrijven te kijken waar minder analisten naar kijken. Mm. Want minder gerapporteerd is misschien ook al meer ruwe diamanten die je kan vinden. Nou, vaak is dat natuurlijk niet het geval, zou je denken. Maar we zeiden al in de introductie, 13.000 beursgenoteerde bedrijven alleen in de Amerikaanse beurzen en Europese beurzen. Dus voor ons herkenbaar zou je...
Oh, dat is nog niet eens met Azië erbij.
Nee. Puur alleen maar voor, even makkelijk gezegd, ons herkenbare aandelen die ertussen staan. En ik ging even uitzoeken op wallmind.com. Vind ik een fijne website. Ja. Klopt dat? Wallmind.com. Die heeft een stock screener. Heeft waar je heel makkelijk kan invoeren wat je belangrijk vindt. En dan zoekt hij al die aandelen op. En ik ging eens kijken van, op basis van een paar beetje standaard metrics die belangrijk zijn. Dus ik had gekeken naar dat ze 3 jaar lang positieve omzetgroei hebben. Dat ze meer assets dan schulden hebben. Dat is ook een beetje een zekerheid qua financiën is. En een positieve free cash flow. Mm-hmm. Die heb ik opgezocht. Nou, kwam ik uit op 1400 bedrijven. Ik durf te stellen dat er zeker toch wel 10 of 20 bij zitten die volledig onder de radar vliegen van iedereen. Ja. Waarbij ik dacht van okay, die hebben zo'n goede cijfers, maar niemand rapporteert erover. Het is misschien dat we de beurs in Londen of een beurs in Polen of whatever zijn ze genoteerd en niemand ernaar kijkt. Maar het mooie daarvan is dat je af en toe kun je ook echt wel eens verrast worden. En ik had het afgelopen week met een, heb je misschien op Twitter meegekregen, Cape Technologies. Had je er ooit van gehoord?
Nee, nooit.
Ik ook nooit van gehoord. Nee. Het schijnt dus een bedrijf te zijn die in de privacy en data zit op de Londense beurs. Het is een Brits-Israëlisch bedrijf. Ja. En ze hebben ExpressVPN overgenomen vorig jaar.
Oh ja.
Voor 1 miljard. Het bedrijf zelf is iets minder, is 1,5 miljard waard. Van 1 miljard overgenomen, flinke deal gemaakt. En ik ging naar die cijfers kijken. En ik dacht van, dit is waanzinnig. Ik snapte er niks van. Was de omzet was de laatste 6 jaar gemiddeld met 60% gestegen. Gemiddeld.
Per jaar?
Per jaar. De laatste 6 jaar. Wel veel de overnames, maar dat maakt niet uit. Dus de EBITDA was iets minder 70% per jaar gestegen.
Zo.
Dus, en ik ging kijken van, nou, wat klopt hier dan niet aan? Is het dan
too good to be true?
Too good to be true. Vaak is het ook too good to be true. Dan hebben ze of enorme schulden of wat dan ook. Ja. Nou, nu hebben ze wel natuurlijk een overname gedaan waarbij je wat af te lossen hebben. Maar dat valt ook mee. Want ze hebben positieve free cash flow. Dus ieder jaar lossen ze af. Maar wat blijkt nou? Waar kwam ik achter? 0 analisten die erop zitten.
Ah.
0. Yahoo Finance, 0 analisten. Seeking Alpha, 0. Ik heb overal gekeken. Ze hebben één firma in Engeland die doet af en toe een analyse. En ze hebben letterlijk conclusie. Ieder kwartaal zeggen ze, we hebben het gevoel dat mensen hier gewoon niet naar kijken.
Want zij zijn de enige in de kamer die, hallo.
Ja, van waarom snapt niemand dit?
Ja.
Maar ik vond dat zo waanzinnig. Ik vond daar zit ik nu dus helemaal in te verdiepen in dat bedrijf. En te kijken of het daadwerkelijk too good to be true of niet. Want vaak is er natuurlijk, je moet er heel kritisch naar kijken. Hè, als niemand naar dit soort bedrijven heeft gekeken.
Ja. Ja, goed. Ik ben altijd een beetje in het kamp van, hoeveel zijn al die analisten waard in die zin? Mm-hmm. Weet je wel? Ik bedoel, er zijn heel veel die werken dan voor bepaalde doelen, et cetera. Ik heb daar nooit zoveel mee. Want je hebt 5 analisten die iets totaal anders over een aandeel te zeggen hebben. En ze hebben natuurlijk wel allemaal hetzelfde met de metrics en dergelijke. Want die zijn allemaal meetbaar en zichtbaar, et cetera. Dus er kan iedereen naar kijken. Daar kan je oma ook naar kijken. Maar Ja, ik heb altijd een beetje moeite mee als analisten er dan naar kijken. En dat zie je dan ook op IEX en iedereen die erover schrijft. Dan denk ik, ja, dat maakt een aandeel niet noodzakelijkerwijs goed. Maar het is wel natuurlijk, en daarom vind ik dit wel ook interessant, dat hoe meer analisten er naar kijken, hoe meer iedereen al weet wat er over gezegd kan worden. Dus hoe meer er ook al ingeprijsd kan worden in zo'n aandeel.
Ja, exact, dat is het, ja.
En omdat zoveel mensen zo weinig tijd hebben om hier in dit soort dingen in te duiken, kan je hier dus, nou, wat ze letterlijk noemen, alpha hebben.
Ja, ja.
Omdat jij wel je tijd erin steekt. Dus heel interessant. Zo'n Wallmine, zei je?
Wallmine.com. We zijn een interessante website voor stockpicker. Niet om je portfolio te checken, want zij, als een ticker hoort veranderen, als ze bijvoorbeeld een stocksplit hebben, rekenen ze dat niet mee. Dus ik ging kijken naar het portfolio van 2 jaar geleden, was 1100% gestegen. Ik dacht, yes, die had ik moeten kiezen. Maar het was gewoon Google die stocksplit
van 10 had. Even uitcashen via Wallmine.
Nee, maar precies wat jij zegt, dat vind ik een hele goeie. Analisten price targets niet te veel naar kijken. Nee. Dus, maar als je bijvoorbeeld een Apple pakt waar 30.000 bij wijze van spreken analisten naar kijken, dan daar ga je. Wij zijn niet slimmer dan die 30.000 analisten. Als er als de koers lager is dan de intrinsieke waarde van Apple, hebben zij dat al veel eerder door dan wij het door hebben. Ja. Maar bij bedrijven zoals dit, waar analisten niet naar kijken, heb je die blikken niet.
Nee.
Weet je niet of het ondergewaardeerd is, ja of nee. Maar dat betekent wel dat je dus zelf veel extra onderzoek moet doen. Niemand gaat het voor je doen.
Nee.
Als je op Twitter zoekt, niemand schrijft erover. Maar dat zijn wel stiekem wel hele leuke dingen, hoor.
Ja, maar dat zijn ook dus dingen die eigenlijk een beetje, als je kijkt naar de afgelopen jaren, ook bij dat hele crypto-verhaal. Iedereen moest het ook weer opnieuw uitvinden hoe je daar onderzoek naar doet. Wat is een waardering bij een crypto-project, et cetera. Maar dan kan je ook denken, oké, dat zijn waarschijnlijk aandelen. In dit geval wat je ook noemt. Met goede boeken en dergelijke. Goede winstverwachtingen, goede omzetverwachtingen, groei. Dat je daar ook niet een hele grote positie in hoeft te nemen.
Ja.
Om uiteindelijk een mooi percentage mee te krijgen. Je hoeft niet de helft van je portfolio op het spel te zetten. Omdat je denkt, joh, hier, niemand kijkt hier naar. Ik ben de enige. Ja, kan zijn. Maar dan ben je dus echt letterlijk de enige.
Exact,
die dit soort cijfers checkt. En wij zijn geen analisten. Dus
ja, zeker.
We kunnen dingen gemist hebben. Er kan via een achterdeurtje kunnen er dingen besproken worden die niet in het openbaar bekendgemaakt worden. Noem maar op. Maar je kan dus een kleine positie innemen.
Ja,
en dat in je voordeel laten werken.
Maar precies wat je zegt. Ik denk ook met dit soort, doe ik van rustig aan ermee, zou ik denken. Misschien dat ik hier ook wel binnenkort, als ik met ons zo klaar is, gewoon een kleine positie nemen. Gewoon een jaar gaan aankijken.
Ja.
Hebben ze bewijzen ze wat ze doen, ja of nee? Ik weet bijvoorbeeld nu, ik heb een aantal interviews gelezen met de CEO. Daar hebben ze het over dat ze hebben nu in oktober hebben ze $220 miljoen opgehaald. Het bedrijf is 1,5 miljard waard. Het is best wel een flinke verwatering. Maar dat hebben ze opgehaald puur omdat ze meer willen gaan kopen nu. Ze zeggen, alle startups zijn nu enorm afgestraft qua waardering. Wij gaan nu kopen. Wij gaan even vol op acquisitie toe.
Ja.
Dat betekent al, ze zitten vol agressief in de wedstrijd. Nou, vind ik mooi. Maar dat soort dingen, ik denk dat het heel leuk is voor veel beleggers als je in Twente iets meer op de individuele aandelen zit. Dus moet je willen of niet? Kijk gewoon zelf via bijvoorbeeld via Wallmine.com. Kun je in een menu op een stockticker kun je invullen precies wat je belangrijk vindt, welke metrics je belangrijk vindt. En dan krijg je een hele lijst uitgedraaid. Je hoeft niet voor te abonneren of wat dan ook. Ga gewoon eens een keer op kijken. Het is super leuk om dat gewoon op een regenachtige zondagmiddag een keertje te doen.
Ik wou net zeggen, waar heb jij hier nog tijd voor? Want je zit de hele week in, wat is het, Midjourney?
Oh, zo. Ja.
Je moet ook nog werken.
Ik ben een cyborg tegenwoordig.
Je andere versie zit nu thuis.
Mijn andere versie zit mijn podcast te maken van Mr. Don voor deze week. Moet ook nog gebeuren. Dat is denk ik wel een hele leuke. En ik denk een kans voor veel mensen om dat te doen als je het leuk vindt. En nog tijd hebt en het begeet je.
En het kost wel tijd.
Het kost je wel echt
maar
tijd.
Het levert je mogelijk meer op dan de traditionele, kijk wat analisten doen en stop daar een beetje geld in.
Ja, en je moet het leuk vinden dat jij een obscuur aandeel in je portfolio hebt waar niemand heeft. Dat je daarmee denkt, ik heb die als eerste gezien. Dat moet misschien een beetje ego strelen, hoort er misschien ook bij. Maar,
dat maakt het spelletje wel leuk natuurlijk.
Zeker. En we hebben nog wat luistervragen van de twee goede Twitternamen weer.
Ja ook de twee goede volgers. De Observer. Die stelde een vraag vorige week. Denken jullie dat ook dit jaar de trend van duurzame beleggingen doorzet? Bedrijven om in te beleggen met sectoren als hernieuwbare energie, milieuvriendelijke producten enzovoort. Ja, Ik denk het wel.
Heb je het rapport gelezen op Cedars?
Ja,
komt toevallig. Heb je het gelezen?
Ja, ik heb het gelezen, ja.
Viel je ook op hoeveel daarover geschreven het over die, klimaat,
green
energie?
Tech. Ja. Alleen maar green tech.
Ja, hè?
Ja, heel veel. Natuurlijk ook telehealth en dat soort dingen. Ja. Die werden ook veel genoemd. Maar en fintech in het algemeen. Maar green tech, dat moeten we even uitleggen. Cedars, het platform voor start-ups. Waar je in startups kunt investeren. Die hadden een heel rapport uitgebracht van 2022. En daar hadden ze heel veel CEO's en founders hadden ze om een mening gevraagd. En hun vooruit of terugblik van 2022 vond ik minder interessant.
Ja.
Maar vooruitblik 2023, wat de trends zijn die zich doorzetten of trends zijn die opnieuw opkomen. En daar, ik denk dat 90% van hun die had het over green tech.
Ja.
En ook wat ze daarbij zeiden. Ja, heel veel overheden hebben zich gewoon gecommit. Tot 2030 en 2050, om dat soort initiatieven te ondersteunen. Er moet een hele transitie plaatsvinden. Dus of je het er nou mee eens bent of niet, hè, met het hele geval van gaan we dat redden en kunnen we fossiele brandstoffen en dergelijke bannen uiteindelijk of vervangen. Dat is een hele andere discussie. Maar ze hadden het er allemaal over dat dat iets is waarvan zij zeggen van ja, alleen al op al die initiatieven en die afspraken die er zijn gemaakt en alle start-ups die nu in dat gat proberen te springen.
Ja.
Dat gaat sowieso denk ik wel het komende jaar zich doorzetten. Ja, sowieso dit jaar.
Ja, ik ben het heel met je eens. Zeker nu de overige problemen langzaam een beetje normaliseren, laat het zo over zeggen. Een aantal van die problemen. Kunnen we nu maar focussen op de toekomst?
Ja.
Ja, en green tech ligt daar zo nadrukkelijk op de loer. Daar, iedereen heeft daar zo de ogen op. Maar wat je zegt, de overheden ook, die het ook gaan financieren.
Subsidiëren.
Ja. Er zijn er ook heel veel hedge funds die natuurlijk een wit voetje willen halen.
Ja.
Ik zou bijna de greenwashing willen noemen in deze. Maar ook willen laten zien dat ze ook dingen doen met het geld design die goed zijn. Het gaat allemaal richting green tech.
Ja.
Dus ja, ik denk dat dit een enorme kans is.
Ik denk het ook. Ik denk wel dat het inderdaad ervan afhangt waar je in gaat zitten. Want als je puur in een, bijvoorbeeld, hè, waar we het ook de afgelopen keer of een paar keer geleden over hadden, dat hele ESG gebeuren, als je in zo'n fonds gaat zitten, wat dan, of zo'n ETF, wat dan bestaat uit, weet ik veel, 100 bedrijven of 70 bedrijven. En de voorwaarde is dat ze 20% moeten bezig zijn met al dat soort dingen.
Met een chill en een Excel en zo allemaal erin.
Ja, nou, dan kun je misschien beter de focus leggen op start-ups of scale-ups die zich puur bezighouden en gestart zijn met dat oogpunt van we gaan groen, waar jij ook in zit, bijvoorbeeld met je start-up. Wind Energy.
Ja.
Dat zijn, ja, die hebben 100% focus erop.
Maar heb jij aandelen op dit gebied nu?
Ik heb er denk ik. Nee, niet aandelen. Nee.
Alleen start-ups waarschijnlijk.
Alleen start-ups, ja.
Er zijn ook weinig bedrijven, vind ik, echt in green tech die nu de beurs genoteerd zijn. Het is best wel nieuwe, relatief nieuwe miners steeds.
Dus, daarom misschien, als je ernaar wil kijken en je ziet er wat in, en zoals overheden en heel veel analisten erin zien, maar ook heel veel founders, dan zou je in een start-up bijvoorbeeld, of in een aantal start-ups, zou je daar een positie in kunnen opnemen. Of, als je iets veiliger wil spelen, in een scale-up.
Ja.
Iemand die al de start-up fase voorbij is. Want ik moet wel zeggen, ik zie wel op Cedars en op andere platformen, ook uit Amerika. Ja, ze schieten wel echt een paddenstoel uit de grond.
Ja,
het gaat van software die dingen ondersteunt tot aan letterlijk, hoe noem je dat, machines. En waar we toch echt wel productiecapaciteit achter moet zitten. Maar heel veel variatie op green tech. Dat is ook echt gewoon een soort oerwoud waar je echt wel een beetje doorheen moet kappen. Maar met scale-ups, ja, die hebben we over het algemeen, net zoals bijvoorbeeld wat jij met je start-up hebt, die mogelijk een IPO doet volgend jaar. Dat zou in de eerste golf van serieuze bedrijven kunnen zijn die daar een verschil in gaan maken. Heel interessant.
Ja, en ik zat nog na te denken, heb je dan beursgenoteerde bedrijven die hier echt op zitten? Nou, ik heb zelf Origin Materials ook. Die zit ook heel erg op dat duurzame stuk. Die vind ik zelf natuurlijk wel heel tof ook. Maar verder best wel weinig opties. Of je komt heel snel uit bij de hydrogen-achtige bedrijven. Ja. De Plug Power, dat soort zaken.
Ja.
Daar ben ik zelf een beetje sceptisch over. Maar daar zou je ook in kunnen zitten. Maar weinig van dat niveau waarbij ik denk van dat gaat. Daar zit nog veel te halen. Zo,
ja, misschien zit het nog inderdaad
materials.
In zo'n.
En MP Materials hebben wij natuurlijk op die lijst staan. Voor mij ook klopt. Dit gebied. Ja.
Ja. Nou ja, ik vind het altijd wel interessant om te zien. Je hebt natuurlijk een beetje gevestigde namen die een omslag gaan maken naar de hele groene revolutie. Je hebt start-ups die zich puur beginnen om daar in het gat te springen. Dat zal nog wel een tijdje duren. Maar ik vind het überhaupt, als je dit soort ontwikkelingen ziet, er zit zoveel potentie in die zin. Ik zeg wel eens, Want heel veel mensen die kunnen dan ook zeggen, ik hoor jou ook zeggen, Plug Power, ik weet het niet precies. Maar ik denk met dit soort dingen, dat in het begin, dat zag je ook met crypto, maar ook met andere dingen, 60 jaar geleden, in een nieuwe sector heb je veel concurrentie. Dus natuurlijk ook met AI nu,
ja,
bijvoorbeeld.
Ja, dat is de nieuwe Web 3 geworden trouwens, ja. AI.
Maar je kunt dus zeggen, er ontstaat een heel oerwoud van concurrenten. Mm-hmm. Die vechten allemaal om funding en om zichtbaarheid en dergelijke. En haalbaarheid. Maar in het begin is het heel vaak zo bij zo'n nieuwe sector, zo'n opkomende industrie, dat it floats all boats.
Ja,
weet je wel?
Ja,
dus
klopt.
Alles gaat omhoog. En sommige dingen gaan terecht omhoog. En andere dingen heel onterecht omhoog. Maar puur omdat mensen zoiets hebben van, oh, AI is het nieuwe of green tech is het nieuwe.
Ja.
Ik moet in 100 bedrijven die nu beginnen, moet ik iets stoppen. Prima, ik heb die gemist. Nou, dan doe ik het in die. Nou ja, dus het hoeft niet te bepalen of het hoeft niet te zijn dat je dan bepaalde namen kiest, of nou een start-up, scale-up of een beursgenoteerd bedrijf is, die de winnaar wordt. Maar ik denk dat je nog best wel eens een rit kan maken met meer namen dan je denkt, omdat die letterlijk door de hele markt omhoog. Ja,
dus de sector profiteert.
De industrie profiteert.
Ja, exact. Ik denk dat je daar gelijk in hebt, denk ik.
Ja. En dan is het wel zaak om op tijd, op tijd kan zijn binnen nu en 5 jaar. Dat hoeft echt niet binnen nu en een maand. Maar op tijd van nu en 5 jaar, dat je wel een soort schift in gaat maken van, oké, wie gaat waar maken of wie heeft waar gemaakt wat hij belooft? Of is het puur speculatieve hype? Net zoals bij space travel en dat soort dingen. Ja, daar valt ook een hoop weg.
Ja, ben ik met je eens.
Dus,
maar wel een interessant thema. Ik denk dat Observer dat goed ziet om daarnaar te kijken.
Ja,
dat
zeker.
Hebben we nog Disruptor Vader.
Mm-hmm.
Was hij nou officieus een van de beste Twitternamen die we voorbij zien komen? Of is dat?
Ik vond Duke Nukem ook wel een goeie.
Ja, die is ook goed. Ja. Duke Nukem, Disruptor Vader. Ik vind het wel goed. Oké. Ook wel een interessante vraag. Deze moest ik ook even uitzoeken. De belastingregels zijn veranderd per 1 januari, zegt hij. Hogere kosten voor de beleggers. Vinden jullie dit impactvol of relevant in onze strategie? En zouden wij daardoor aanpassingen doen aan onze portfolio strategie door die verandering? Wat doe jij? Heb je je hele portfolio verkocht en zit je nu volledig in...
Kijk, dit is dus wel grappig, omdat die belastingregels inderdaad veranderen. Hè? Dus ze hebben nog tot eind februari volgens mij om definitief te zeggen wat alle percentages worden waarmee ze gaan rekenen. Maar Ik zie dan al wel mensen, ook in mijn omgeving, maar ook in allerlei forums of fora, zie ik allemaal rekenen met, oké, beleggen wordt zwaarder belast dan sparen. Dus als je veel spaargeld hebt, ga je minder belasting betalen. Als je alles in beleggingen hebt, ga je uiteindelijk meer belasting betalen. En zeker na een jaar als 2022, waarin het toch best wel relaxed was voor veel mensen qua rendement. Ja, dan ga je over een fictief rendement van bijvoorbeeld 5,5% ga je belasting betalen voor je beleggingen, terwijl je 22% verlies hebt, in mijn geval.
Of 75%.
Of 75%. Ja, kan het toch nog een keertje noemen. Maar dan zijn er ook mensen die zeggen, joh, dan zet ik vlak voor oud en nieuw, zet ik alles cash, en dan net na oud en nieuw stop ik alles weer in beleggingen. Want het meetpunt is 1 januari. Ja, voor je belasting.
Ja,
ten eerste vind ik dat, wat ga je dan in hemelsnaam doen? Maar daar is natuurlijk ook weer over nagedacht. Belastingdienst zegt, ja, we gaan dat controleren, maar we weten nog niet hoe. Want het geldt dan binnen 3 maanden, een tijdsbestek van 3 maanden. Er zullen heel veel mensen zijn die proberen daar de markt of de Belastingdienst snel te slim af voor te zijn. Daar gaan ze sowieso wat te vinden. Allemaal prima. Maar ik denk ook, wat maakt het uit?
Ja.
Voor mij, hè?
Ja.
Ik bedoel, er zullen mensen zijn die zeggen van, ja, nou, voor mij scheelt het wel heel wat. Maar ik noem dit echt puur. En er zullen mensen zijn die daar niet mee eens zijn, maar ik noem het echt gelul in de marge. Want ik ga echt niet op basis van een lager belastingtarief ineens mijn beleggingen, waar ik voor de langere termijn in zit, cash zetten voor 1 tot 3 maanden... om vervolgens voordeliger uit te zijn met de belasting. Ik denk, nul procent kans dat ik dat ga doen.
Ik denk dat wat je net zegt, dat klopt. Mensen gaan dat vergelijken met, ja, vroeger was het beter, toen verdiende ik meer, dus nu is het niet meer interessant. Je moet gewoon kijken, is het nog steeds interessant? En het is het volgens mij ook gewoon nog steeds de komende jaren. Ook al gaat de belasting iets omhoog op beleggen, op aandelen. Dus,
ik zou het wel wat anders vinden als bijvoorbeeld nu, dat is niet het geval. Maar stel dat de spaarrente nu 5% is.
Exact, ja. Wilde ik ook wel heen, ja.
Ja, dan is het natuurlijk een beetje, en de spaarrente is 5%, maar je wordt op je spaargeld nauwelijks belast. Ja, dan is het gewoon een makkelijke winst. Dat is dan een soort arbitrage tussen de belasting en je rendement. Maar ja, voor nu, de spaarrente is hartstikke laag. Ja, maakt tijd.
Het blijft, maakt het denk uit. Ik, nog steeds de beste manier om je geld te verdienen daarmee. Wat ik wel interessant vond trouwens, ik moest het net even opzoeken over deze regeling. Want het interesseert mij dus ook heel weinig veel belasting betaald. Hoort ook een beetje bij, vind ik, bij burger zijn, belasting betalen, vermogen wat je maakt. Dat is prima. Maar wat ik dus zag, maar die ga ik wel uitzoeken. Ook in het kader waar we het net over hadden met groene investeringen. Het blijkt dus dat als je in groene beleggingen zit... Mm-hmm. Dat je dat 65.000 euro per jaar belastingvrij kan beleggen. Hmm. Wist ik niet. Wist jij dat?
Nee. Nee. Ja, ik wist wel dat het was, maar niet dat het 65.000 euro was.
Nee, ik vind dat serieus veel geld. Maar dan ga ik wel even uitzoeken hoe dat zit. Ik ben zo ver nog niet erin kunnen duiken. Maar waarschijnlijk zal het wel gaan dat bepaalde ETF's gewhitelist worden... die dan bij bepaalde banken draaien. Nou ja,
en ook logisch, want het moet gestimuleerd worden... als je een hele hoosse mensen die kant op wil krijgen... die dus geld moeten stoppen in een sector... waar ook dus veel subsidie naartoe kan gaan... waar afspraken over zijn gemaakt voor 2030 en 2050. Ja, dan snap ik wel dat als je mensen niet kan motiveren... met bijvoorbeeld alleen rendement of mooie beloftes... of een betere wereld waar ook niet iedereen hetzelfde over denkt... Ja, als dat dan een enorm belastingvoordeel oplevert... dan krijg je mensen op die manier die kant op.
Ja, ja maar ik ga het uitzoeken hoe het zit. Maar stel, wat is ik nou die start-up die ik nu heb? Hè? Dat Hydro Wind Energy.
Die telt niet.
Nee, daar was ik dus ook bang voor. Als ik daar dan de 60.000 euro rendementen pak... kan ik gewoon aflossen alsof het een
dat zou mooi zijn. Maar misschien is dat een beetje pessimistisch gedacht... of realistisch gedacht. Dat soort dingen zullen denk ik niet echt... ik denk dat het winstbelang daar zo groot in is... En het misschien het potentiële effect in de komende 2 jaar zo klein voor beleidsmakers. Dat niet het eerste zal zijn wat dat soort steun of voordelen zou krijgen. Ik denk dat het meer de grote fondsen zijn. Met bijdragen met enorm veel kapitaal. Waar ook pensioenfondsen in zitten en dergelijke. Want ja, dat is het grote geld. Als daar ook maar 1% die kant op gaat. Ja, dan is het hartstikke interessant voor het grote geheel van de sector.
Dat zal het waarschijnlijk ook wel zijn.
Niet die miljoen die naar Hydro Wind Energy
Maar dan kom je natuurlijk weer op heel snel op grijs gebied komen. Dat bepaalde fondsen, die worden dan goedgekeurd door de overheid. Die gepusht worden, gelobbyd worden door bepaalde banken.
Er zullen heel wat lobbyers op zitten,
Ja, precies. Terwijl je zou denken, je stimuleert gewoon... Als je groene energie steunt, moet je ook gewoon... Als je ergens een plakkaat groene energie op kan hangen... en dan kan je beoordelen, dan zou dat moeten tellen. Maar goed, we weten allemaal, dat gaat niet gebeuren. Hey, we zijn volgens mij gewoon binnen het uur gebleven dit keer. We hebben gewoon de planning heel goed rondgekregen.
Moeten we nog ergens anders over hebben? Over BN'ers?
Ik denk dat de mensen nu langzaam een hartelijk rondje wel kunnen rondmaken. Okay. Dus bedankt allemaal weer voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Oh, we deden hem weer.